Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom weer dames en heren bij het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook daadwerkelijk toepassen in het onderwijs. Vandaag hebben we het hoofdthema dat AI-docenten het onderwijs gaan veranderen. Althans, dat is mijn stelling. Daarover later meer. Maar eerst naar de nieuwtjes.
Ja, Tom. Ik heb een paar vragen voor je.
Ja?
Quizje eigenlijk.
Nou, kom maar op.
Betamax, wat is dat?
Betamax, dat ken ik niet.
Nee, is voor jouw tijd?
Dat is wel voor mijn tijdje.
Oké. Kodak?
Analoge foto's, volgens mij.
Heel goed, heel goed.
Ja?
Ik ben wat ouder dan jij. Ik heb nog één vraagje. Google Search, zegt jou dat iets?
Dat zegt me nog wel wat, ja.
Heb jij dat nog meegemaakt?
Ja, maar dat wordt in hetzelfde rijtje, bedoel je?
Ja, precies.
Okay.
Dat wordt sinds vorige week wordt dat om zeep geholpen, hè? Toch?
Ja, er komt of ChatGPT Search is daadwerkelijk uit. De geruchten waren al wat langer daar. En alle betaalde gebruikers kunnen dit nu gebruiken. Wij hebben het zelf ook gebruikt en het werkt gewoon heel erg handig. Dus in plaats van dat je linkjes krijgt wat je via Google krijgt, krijg je een soort van samenvatting op basis van verschillende links in een hele fijne UI, user interface, zodat het meteen heel mooi geformateerd is.
Het ziet er mooi uit. Hey, maar waarom is dit een aanval op Google?
Nou, ik heb in ieder geval vorige week Google nauwelijks meer gebruikt, omdat ik dat ChatGPT Search gebruik.
Dus jij zoekt niks meer op Google, maar gaat gewoon rechtstreeks in ChatGPT op zoek naar de informatie die ergens op het internet staat.
Ja, precies. Nou, we hebben ook nog de extensie of de plugin, hoe je het wil noemen. Dus dat heel gemakkelijk is. Ja, zo doe ik dat dus nu. Maar ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind, hoor. Ik ben nu een week aan het experimenteren. Mijn ervaringen zijn heel prettig. Het werkt gewoon heel handig en fijn. Maar ik heb ook op LinkedIn, op Reddit, op allerlei internet sources heb ik ook weer gevonden dat mensen ook wel de nodige kritiek hebben. Dus dat hij soms niet de juiste dingen weergeeft. Of nou ja, best wel een voorkeur heeft voor bepaalde bronnen en andere bronnen achterwege laat.
Okay.
Hoe zijn jouw ervaringen?
Nou, wat mij vooral opvalt is dat het idioot snel is.
Ja, dus heel snel.
Je ziet in beeld verschijnen, ik ben aan het zoeken op internet. En dan denk ik, nou, nu kan ik even een bakje thee zetten, maar dan is het er al.
Ja.
Dus dat gaat echt razendsnel. En dan komt hij echt met een best wel genuanceerd verhaal, is mijn ervaring in het algemeen. Ik merk ook dat van die bronnen, dat komt vaker terug. Ik merk als je naar nieuwtjes vraagt, wat wordt het weer morgen, dat is nog wel redelijk neutraal. Maar op het moment dat je vraagt van, god, wat er in Spanje gebeurt vorige week, dan gaat hij altijd dezelfde bronnen pakken. En in het geval van Nederland, ook vooral Nederlandse media, zelfs als ik heb daar wel mee gespeeld. Ik heb expliciet gevraagd, oké, nu wil ik buitenlandse mediabronnen hebben.
Mm-hmm.
Dan zegt hij, tuurlijk doe ik. En dan krijg je hetzelfde verhaal nog een keer met Nederlandse bronnen.
Ja.
En wat ook nog eens opvalt, en daar is denk ik ook wel wat kritiek op, en dat is misschien ook wel een klein beetje een gevaarlijke tendens, is dat OpenAI intussen, in het begin hadden ze ruzie met alle grote mediaorganisaties, omdat ze heel veel data hebben gebruikt waarschijnlijk om hun modellen te trainen. Maar ze hebben intussen ook best wel wat overeenkomsten afgesloten met grote mediabedrijven, met name in Amerika. Daar betalen ze een x-aantal miljoen per jaar om gebruik te mogen maken van die data. En dat zijn nou net ook de media waar ze het vaakst naar verwijzen in hun bronnen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje, want heel neutraal komt dat niet op mij over.
Ja, eens. Ja, en qua neutraliteit, kijk, eerst konden mensen zelf bepalen welke links ze wel aanklikten en welke niet. En dat noemden we eigenlijk digitale geletterdheid. Dat is dat je goed met Google kan omgaan. Nu doet ChatGPT dat automatisch voor je. Wat je zegt, je geeft een prompt, binnen enkele seconden heeft die 6 bronnen voor je helemaal gelezen en daar geeft hij de samenvatting op. Dus dat ding bepaalt veel meer voor jou. Dat maakt het heel eenvoudig, maar ook minder genuanceerd.
Ja, maar toen Google nog een bedrijf was, zeg maar voor ChatGPT Search, dan breng ik er dan even twee dingen tegen in.
Ja.
Want het was al niet zo perfect. Is dat bij Google Search de eerste 3/4 pagina gesponsorde links zijn. Dus dat is eigenlijk helemaal geen antwoord op jouw zoekvraag.
Ja,
maar
ja.
Wordt Google gewoon mee betaald om die bovenaan te zetten.
Ja.
En als je naar beneden scrolt in je digitale geletterdheid, dan krijg je bronnen in volgorde van de SEO-rankings. Dus mensen die hun een website slim hebben ingericht met de juiste zoektermen enzovoorts, die komen bovenaan of die centjes hebben betaald.
Ja.
Dus in hoeverre je daar een neutrale afspiegeling van wat er op het internet te vinden is, krijgt, is ook maar zeer de vraag. Het wordt er niet beter op, maar ik weet niet of het nou per se zoveel slechter is. Want even ter verdediging van SearchGPT, je krijgt ook gewoon netjes de bronnen in beeld. En daar kan je ook gewoon op klikken.
Helemaal mee eens. Kleine test nog, hoe goed het nou eigenlijk is.
Ja.
Ik heb net ingevoerd welke docenten hebben het meeste kennis over AI in het onderwijs in Nederland.
Ja, dus stonden wij bovenaan, neem ik aan.
Nee. Ik zie Barend Last staan, nog wat namen. Dus,
bullshit generator.
Volledige hallucinaties. Grapje Barend.
Nee, ja, we moesten er net al hard om lachen. Maar NS2 is beter dan NS1.
Dus ja.
Ik heb dezelfde zoekopdracht gegeven, ongeveer. Misschien net iets anders geformuleerd. En weet je wie er bovenaan staat?
Nou?
Dr. Marcel Mutsaerts.
Hoppa, lekker hoor. Goed gedaan.
En weet je wie er op 2 staat?
Nou?
Dr. Anders Tom Naverink.
Kijk aan.
Juist, dus het systeem wordt steeds beter, zouden we kunnen concluderen. Hey, volgens mij gaan we hier nog wel een keertje op terugkomen. Zeker als ook gratis gebruikers dit kunnen gaan gebruiken.
Ja, wij gaan het nog verder testen.
Juist.
Absoluut. Hey, jij had nog wat anders, want 11 Labs die heeft nu een functie dat je eigen stem kan maken, of wat was het precies?
Ja, ja, even een stukje terug dan, want 11 Labs, we hebben het vaak over taalmodellen, maar 11 Labs is een model waar je je stem kan laten klonen. Eigenlijk een beetje de koning in het AI-landschap van alles wat met stem te maken heeft. En wat 11 Labs heeft allerlei functionaliteit erbij. Je kan bijvoorbeeld een videootje van YouTube erin zetten en als je geld hebt, dan kan je dat met je eigen stem laten dubben of in een andere taal laten dubben, wat natuurlijk voor het onderwijs hartstikke leuk is. Maar wat ze nu hebben bedacht is, je kan niet alleen je eigen stem klonen of een voorgeprogrammeerde stem kiezen, maar je kan ook een prompt geven om een stem te creëren. En dat heb ik natuurlijk gedaan. En ik heb jou volgens mij van het weekend een berichtje gestuurd met die stem, toch?
Ja, want het was Halloween, dus toen kreeg ik dit.
Hé, Tom! Wat vind je van mijn zelfgemaakte stem via 11 Labs? Klinkt het al een beetje als een heks? Word je er bang van?
Ja, lachen man.
Ja.
Weer gewoon een leuk iets om te hebben. Ik zag laatst wel een docent die hier heel handig mee omging. Niet precies met deze functie, maar wel met 11 Labs. Die zei namelijk, ja, ik werk op een basisschool. Er zijn zoveel goede filmpjes in het Engels. Dus ik ga gewoon het dubben, noemen ze dat bij 11 Labs. Ga ik gewoon de Nederlandse stem eronder zetten. Als fluitje van een cent, zei hij, was in een minuutje geregeld. En dan had hij gewoon het supergoeie filmpje wat hij niet kon gebruiken omdat het Engels was, had hij in Nederlands.
Juist, ja. Nou, daar heb ik het ook al eens voor gebruikt in het onderwijs. En wat je ook met 11 Labs nog minder goed, maar waar ook wel tools voor zijn, is dat je zelfs de lip sync meekrijgt. Dus dat je ook de personen in het filmpje ziet praten met hun mond alsof ze die taal spreken.
Ja.
Nou, is voor basisonderwijs denk ik niet zo relevant. Ik denk dat als kinderen het kunnen verstaan, dat al de grootste winst is.
Ja.
Maar het is een hartstikke leuke tool.
Ja.
Zeker.
We gaan door, want jij stuurde mij ook nog... Hey Tom, heb je dit al gezien? Moet wel via VPN aanzetten, maar dan kan je helemaal los.
Ja, ja, dat is weer categorie sneak preview eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus we hebben het al volgens mij al 2 keer zelfs gehad over Notebook LM.
Mm.
Hè, de Google-omgeving waar veel over te doen is, omdat die podcast kan maken van de documenten die je erin plaatst. Maar volgens mij vooral ook waar je heel veel documenten in kan zetten en die dan echt heel goed over die documenten met jou in gesprek kan. Super fijn studie-instrument. En Google heeft er een handje van om af en toe gewoon wat beta-omgevingen, wat testomgevingen erin te gooien, wat experiment. En nu hebben ze er eentje en die heet Learn About. En voor de niet-Engelstalige, leer over.
Ja, dat klinkt heel erg als onderwijs gerelateerd.
Juist, ik zag daar op Twitter iets van langskomen en ik ben daar meteen ingedoken. En dan zegt hij meteen, deze dienst is in jouw land nog niet beschikbaar. Maar ik woon in de hele wereld met mijn VPN, dus ik ben razendsnel naar Amerika gegaan. Het kostte me ongeveer 20 seconden.
Ja.
En toen kon het opeens wel met mijn Google-account. En wat LearnAbout doet, vind ik zelf... ik heb het nu een aantal keer getest, vind het zelf een zeer interessante omgeving. Is eigenlijk, je plaatst er geen documenten in, maar je gaat eigenlijk een concept of een vraag of iets... Gooi je erin, een onderwerp.
Mm-hmm.
En over dat onderwerp gaat hij eigenlijk op een vrij gestructureerde manier gaat hij informatie verstrekken. Visueel ondersteund, soms met een quizvraagje erbij. Best wel rijk eigenlijk al. En dat is, dus je krijgt eigenlijk een heel mooi antwoord, zoals je dat ook in een chatbot zou kunnen krijgen.
Mag ik hem eens heel praktisch maken? Ja, ja. Een leerling is bezig met leren over Napoleon. Je zet gewoon Napoleon in dat ding en dat ding gaat helemaal los voor je.
Die vertelt in een paar zinnen wie was Napoleon, in het Engels nog wel nu, hè? En krijg je een mooi plaatje erbij en, enzovoorts. Dan heb je een A4'tje met best wel prettig te absorberen informatie. Maar er gebeuren nog twee dingen. Onderaan die woordenstroom en die plaatjesstroom heb je altijd de optie om of het simpeler te maken of om het te verdiepen.
Ah,
of ja. Om images erbij te zetten. Dus als je meer plaatjes erover wil, dan kan je die ook krijgen. Maar met name dat verdiepen en versimpelen is natuurlijk interessant. Dus ik verdiep dan natuurlijk altijd, hè? Want het is allemaal veel te makkelijk voor mij, alles wat ik vraag. En een verdieping geeft ook echt verdieping, is mijn eerste indruk. Dus ik heb het getest even op een onderwerp wat veel studenten bij ons lastig vinden. Iets met human motor control. Ik werk bij de ALO. En daar zijn allerlei theorieën over hoe mensen bewegen. En ik heb er eentje ingegeven. Ik krijg best wel nette uitleg met mooie relevante plaatjes erbij. Als ik verdiep, krijg ik opeens allerlei verdiepingen over hoe dat in het brein werkt. Weer met plaatjes erbij. En eigenlijk kan je daar gewoon mee doorgaan. Dus dat is al een hele mooie reeks. En als je dan links in beeld kijkt, dan zie je eigenlijk voor alles wat je aan het doen bent, zie je een soort verbredingssuggesties. Dus dan staat er, maar dit onderwerp heeft ook met dit en dit te maken. Als je daarop klikt, zit je eigenlijk weer in een nieuw onderwerp wat uitgediept wordt.
Ja, dus vooral als je intrinsiek gemotiveerd bent van, ik vind dit leuk, en dan ga je weer verbreden, dan ga je weer verdiepen, maak het even iets simpeler.
Juist.
Geweldig.
Ja, dus het is echt een hartstikke leuke omgeving. Het is echt nog op speelniveau voor mij.
Okay.
Ik heb ook mezelf er even ingezet. En toen kreeg ik de vraag van, is dat dan Marcel Mutsaerts van BJJ of van AI?
Mm-hmm.
Nou, daar ben ik toevallig allebei, maar doe maar van AI. Mm-hmm. En toen kwam die met informatie over, vooral gevonden op onze website natuurlijk, en wat wij allemaal uitspoken online. En ja, de verdiepingen over mij gingen zo ver door dat ik daar maar mee gestopt ben zaterdag. Ja. Maar echt een leuke omgeving.
Maar in ieder geval iets om in de gaten te houden, gaat juist impact hebben op het onderwijs waarschijnlijk, maar nog niet in Nederland. Dus we moeten nog even wachten.
Het zal net zoals Notebook LM gaan. Als maar genoeg mensen dit gaaf vinden, dan zal Google daar geld in gaan pompen.
Ja.
En dan zullen ze ongetwijfeld met een Nederlandse variant komen.
Ik ben benieuwd.
Ja. Dat was allemaal nieuws uit de hele wereld.
Mm-hmm.
Gebeuren er ook nog dingen wat dichterbij? Bruggetje.
Ja, natuurlijk gebeuren er ook dingen dichterbij. Wij nemen dit deze week op maandag. En morgen gaan we een kick-off doen voor de pilot van onze AI-docenten. En wij hebben vorig jaar, en dat hebben we ook gedeeld op LinkedIn bij onze media, dat we al best wel wat in de praktijk hebben geëxperimenteerd met onze AI-docenten.
Aisha, hè?
Aisha, inderdaad. Maar morgen gaan we dus echt de kick-off doen. Gaan we een hele groep met 5 VWO-leerlingen pakken. We gaan 2 basis pakken. En die gaan we het hele jaar door monitoren hoe ze dat gebruiken, of ze dat fijn vinden. We gaan docenten bevragen wat ze hiervan vinden. Het is gewoon nog groter opgezet. En eindelijk gebeurt er eens wat in de praktijk wat dit betreft. Dus daar ben ik heel enthousiast over.
Nou ja, en ik met jou. Ik denk, we hebben natuurlijk die site gelanceerd vorig jaar rondom examentraining. En later hebben we die opengegooid voor iedereen, eigenlijk voor alle niveaus, alle leerjaren. Maar alleen een site ergens neerzetten en dan maar hopen dat ten eerste iedereen dat vindt. En ten tweede dat daar ook verantwoord gebruik van gemaakt wordt, is natuurlijk niet zo. Dus we gaan de diepte in.
Ja, zeker. En dat is volgens mij heel erg nodig, dat we de praktijk ingaan, de diepte ingaan. En dat is ook een mooi bruggetje naar het hoofdthema, want die wil ik alvast eventjes maken, dat bruggetje.
Yes.
Volgens mij gaat dit echt heel veel impact maken. En ik heb geen idee waarom hier zo weinig mensen mee bezig zijn. Dus daar wil ik het zo met je over hebben.
Oké. Dus het hoofdthema na het bumpertje.
Ja, zeker. Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie, bezoek aivoordocenten.com.
Ja, we zitten bijna op 10.000 likes. Dus dat proberen we nog dit jaar te halen.
Mooi, kom maar op.
Yes.
Hebben we al iets gehoord van een sponsor?
Nou, ik zal je vertellen, want het gaat goed. We hebben Jack. Jack, als je dit luistert. Jij hebt wel gevoel voor humor, hebben we ons laten vertellen. En jij wil ons ondanks, of misschien zelfs wel dankzij al die sponsorgrapjes gaan sponsoren, toch, Jack?
We gaan het horen.
Jack.
We gaan het horen. Hey, ik wil het heel graag hebben over die AI-docenten. Om nog even iets meer context te schetsen. Wij hebben voor elk examenvak op het voortgezet onderwijs hebben wij AI-docenten gemaakt. Dus je moet voor je zien economie VWO, Engels HAVO, geschiedenis VMBO. En dat zijn chatbots waarmee je kan chatten. Dat werkt op de motor van GPT-4, maar daar hebben wij allerlei dingen aan toegevoegd. Bijvoorbeeld het curriculum van dat vak op dat niveau, zodat die nog veel beter snapt wat de leerlingen moeten leren. Deze week is dus de kick-off en daarnaast zijn we ook een subsidie aan het aanvragen om dit nog groter op te zetten, zodat we hier ook geld voor krijgen en tijd voor krijgen. Want we doen dit nu allemaal gratis en voor de hobby. En de doelstelling die ik in de subsidieaanvraag heb gezet is, en ik ga hem even oplezen. Over 3 jaar zijn er AI-tutoren beschikbaar voor elke leerling in elk examenvak in Nederland. Deze AI-tutoren behalen nagenoeg perfecte scores op de eindexamens en zijn inhoudelijk beter dan de gemiddelde docent. De AI-tutoren zijn gratis beschikbaar voor elke leerling. En dan wil ik nog 1 stapje verder maken, Marcel. Als je dit toch hoort, waarom zijn nou niet meer mensen hiermee bezig? Want dan is het, denk ik tenminste, dan of je gelooft niet dat dit kan, of je gelooft niet dat dit veel impact heeft. Op beide wil ik antwoorden, hoe kan je dat in hemelsnaam denken? Tijd om hier eens wat dieper op in te gaan. En Marcel, ik zou jou willen vragen om eens kritisch hiernaar te kijken. Kom maar op.
Ja. Ja, je overvalt me. Ik moet nu ter plekke gaan nadenken over waarom ik het hier niet mee eens ben.
Ja.
Oké, even nog misschien voordat we daarmee beginnen. We hebben de site aivoorleerlingen.nl.
Ja, goed, omdat ik even te benoemen.
En daar staan eigenlijk al onze bots op.
Ja, gratis.
Voor niks.
Ja.
Dus als je een gratis account hebt als leerling, kan je daar beperkt dan, hè, maar dat geldt natuurlijk omdat het een gratis account is, kun je oneindig gebruik maken van onze chatbots, Aisha. Maar je wordt af en toe een keer tegen je gezegd, kom morgen maar weer terug, want je prompts zijn op, zeg maar. Hè?
Ja.
Nou, jouw verbazing over het gebrek aan misschien urgentie wat je voelt, of schrik die je voelt, maar of je het positief of negatief formuleert. Wat ik veel hoor, is denk ik meer naar het tweede wat je noemt. Dus niet zozeer dat mensen niet geloven dat die chatbots beter en beter worden. Dat speelt echt nog wel bij mensen die nog niet zoveel verdiept zijn in AI, maar de mensen die daar een beetje mee bezig zijn en intussen goed kunnen prompten, zeg maar, die hebben zelf al die indrukken, of die hebben zelf al die input natuurlijk gekregen, die weten dat wel. Maar ik denk dat vooral het geloof is, ach ja, het is maar een chatbot, en dat is gewoon een tool in het onderwijs. Dat is wat ik veel hoor. Het is een tool, een van de tools. En daar zitten nog allerlei inhoudelijke bezwaren achter, die maakt dat de huidige manier van onderwijs toch nog als belangrijker wordt gezien, beter wordt gezien. Zal ik een paar noemen?
Ja, graag. Maar dan ga ik er tegenin, hè? Want of tenminste, als je goede argumenten, ga ik niet tegenin, maar kom maar.
Nou ja, de eerste is natuurlijk, ik praat er al een beetje overheen, maar genereert dat ding niet de hele dag bullshit? Kun je dat leerlingen wel aandoen?
Ja, hele goede vraag. Over het algemeen weten mensen totaal niet waar we nu al staan. Dus wij hebben gewoon hele examens erin gestopt en gekeken hoe onze Aisha, AI-docenten daarmee omgaan. En bij een hele hoop vakken scoort het nu al tussen de 9 en de 10. Oftewel, het geeft constant de goede antwoorden. En natuurlijk doet het soms nog iets fout. Ja, klopt, het hallucineert af en toe nog. En dat gebeurt vooral bij afbeeldingen interpreteren. Mm. Maar op feitenkennis of iets dergelijks kan je er bijna van uitgaan dat het altijd goed is. Dus tussen de 9 en de 10. En nou, in de toekomst, nou, binnen 3 jaar, mag je echt wel verwachten dat die tussen de 9,5 en de 10 haalt. En dan zou ik wel willen zeggen dat die beter is dan de gemiddelde docent. Dus qua inhoud, volgens mij kan je dat argument niet geven.
Oké. Nou, dan gooi ik er nog een argument in wat ik veel hoor.
Kom maar.
En dat is natuurlijk een beetje een gevoelsargument, maar een chatbot is een chatbot. Die kent de leerling niet, die weet niet wat hij wil. Ik als docent zie die leerling voor me. Ik ken de hele geschiedenis. Ik ben veel beter in staat om mij af te stemmen op die leerling. Toch?
Ja. Nou, en daar ben ik het mee eens. Het is een chatbot, dus het heeft echt wel andere functionaliteiten. Dus een docent kan beter inspelen op de behoeften van een leerling. Maar je moet niet vergeten, een docent staat meestal voor 30 leerlingen. Dus hoeveel tijd heeft hij nou echt om in te spelen op de individuele leerling? Ik sprak gisteren of vorige week Wim hierover en die zei van 30% van de leerlingen die loopt achter, 30% loopt voor. Dus je focust je in een klas maar op 40% van de leerlingen eigenlijk. Terwijl zo'n chatbot, die zit gewoon 100% op jou gericht. Als jij zegt dat het diepgaander moet, waar we het net over hadden, gaat die diepgaander. Als jij zegt dat het makkelijker moet, maakt hij het makkelijker. Dus er is veel meer dat die inspeelt op jou. Dus ja, mensen zijn daar eigenlijk beter in. Maar aangezien docenten daar geen tijd voor hebben en die chatbots 24 uur per dag de hele week lang jou kunnen helpen.
Maar wij hebben ze toch in het weekend wel uitstaan, denk ik?
Zeker niet. Wij staan uit, maar de AI-docent die helpt de leerlingen nog steeds. Dus eigenlijk ben ik het eens met dat argument. Maar omdat docenten niet altijd beschikbaar zijn voor leerlingen, het zijn geen één-op-één docenten die wij hebben van vlees en bloed. Terwijl dat de AI-docent dat wel is.
Oké. Dus 24-7, zeg jij. Het niveau kan die eigenlijk perfect afstemmen.
Ja.
Ik zou dan, ik grijp toch even aan de andere kant, maar wat mij ook opvalt is, als ik zelf lesgeef, is dat ik vind het leuk om dingen uit te leggen. Je overschat jezelf in de impact daarop overigens, maar ik merk ook dat ik tijd tekort kom als ik in een tutor zit met 30 studenten. En ik merk ook dat ik, als ik 6 keer dezelfde vraag moet uitleggen, dat ik op een gegeven moment qua intonatie toch iets verander, zeg maar, in de uitleg, omdat ik tegelijk denk van, ja, Jezus, dat heb ik net ook al gezegd. Dat doet een chatbot natuurlijk ook niet. Die blijft gewoon
oneindig geduldig. Ja, ook nog.
Ja, bijna eng. Hey, wat ik ook vaak hoor is het argument van, ja, wacht eens even, maar wat in de klas gebeurt blijft in de klas. Maar dit is iets wat zomaar op straat kan komen liggen. Hoe, met andere woorden, hoe gaat het met privacy? Bagatelliseer jij dit nou, meneer Haberen?
Ik wil het absoluut bagatelliseren. Ja? Want ik hoor dit argument dus ook best wel veel van, ja, maar je mag ze toch niet om laten gaan met ChatGPT. Of toen ik vorige week schreef ik een artikel op LinkedIn dat ik aan mijn studenten zeg ik heel van, ja, gebruik geen Copilot, gebruik ChatGPT of Claude, want die is gewoon veel beter. En dan hoor je allemaal, oh, maar mag jij dat op school? Of, nou, bij de HAN wordt ook Copilot aangeraden, maar ja, waar hebben we het over? Als een leerling gaat leren met Aisha, laten we zeggen dat hij gaat leren over economie, gaat hij het hebben over prijselasticiteit? Waar zit het gevaar? Het is niet dat die leerling zijn adres gaat delen. Het is niet dat hij wachtwoorden gaat delen. Het gaat gewoon leren. Ja, mensen die dat argument gebruiken, dan denk ik echt van, heb je dit wel eens gebruikt?
Nou, dat is een boude stelling.
Ja.
Ik ben het wel een beetje met je eens. Maar ik maak me sowieso nooit druk over dat soort dingen. En dat is soms ook gewoon niet een mening, maar naïviteit van mijn kant. Mm-hmm. Eerlijk is dat. Genoeg om er druk over te maken. Maar je moet bijvoorbeeld wel een account aanmaken. En volgens mij staat er zelfs in de wet op hoger onderwijs dat je dat niet kan dwingen.
Nou, en hier lopen we in de praktijk ook heel erg tegen dingen aan. Hè? Dus bijvoorbeeld bij de pilot die we gaan draaien op het VO. We hebben daar best wel wat gesprekken over gehad, hoe we dat doen met de privacy. En eigenlijk is de oplossing geweest is, het onderwijs gaat niet aangepast worden. Dus we geven gewoon het traditionele onderwijs. En deze AI-docenten die komen erbij. En ze mogen dat vrijwillig gaan gebruiken. Dus we verplichten ze niks. Ze hoeven hier niks mee, maar ze mogen dit gebruiken. Mm. Dat is de manier waarop we dus nu toch die pilot kunnen gaan draaien. Ja, ik vind dat echt bizar. Dat we zo erg ons best moeten doen om maar aan die privacyregels te voldoen. Hoezo kijken mensen niet naar de impact van het onderwijs? Want om meteen even het beste argument aan te leveren, er zijn studies uitgekomen en die laten zien, wetenschappelijk onderzoek, dat leerlingen 2 keer zoveel leren als ze een AI-tutor hebben. En dan zitten wij erover te kakelen,
te piepen
van, ja, maar er gaat data naar Amerika toe. Over hoe zij prijselasticiteit leren. Waar hebben we het in hemelsnaam over?
Ja, ik sta voor het leren, dus ik word heel vrolijk van dat soort onderzoek. Kan jij, want dat gooien we nu over tafel, zal ongetwijfeld ook onderzoek zijn wat laat zien dat ze helemaal niks leren of misschien wel minder leren. Mm-hmm. Want het is een interessant artikel, ik heb dat ook gelezen. Wat was hier eigenlijk de crux van het verhaal?
Ze hebben twee groepen uit elkaar gehaald. De ene heeft met actief leren les gehad, dus presentatie en werkgroepen en dat soort zaken. De andere heeft les gehad via een AI-tutor. En ze zien in de test, dus ze hebben gewoon gekeken naar basisniveau en hoeveel ze dan hebben geleerd van die sessies. Dan zien ze dus dat de leerlingen die AI-tutor hebben gebruikt, dus dat die 2 keer zo hoog scoren dan de andere groep. En ze scoren ook significant hoger op dat ze betrokken waren bij het onderwijs. En dat ze gemotiveerd waren bij het onderwijs.
Ja, en die eerste is natuurlijk, ja, dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat is ja, cognitief. Wat meet je nou? Hè? Je meet dat ze beter voorbereid zijn op een test of iets dergelijks. Mm-hmm. Ik vond die tweede twee, zeg maar, vond ik veel verrassender eigenlijk. Dus de betrokkenheid en motivatie stijgt. En dat countert volgens mij een beetje mijn eerste opmerking van, ja, maar ik ben een mens en ik zie jou beter. Blijkbaar voelt het niet zo voor een student of leerling dan, denk ik.
Nou, en ik denk dat dat gewoon is, dat die veel meer wordt gezien door die AI-tutor van dat 1-op-1 begeleiding. Mm. Dus het is niet dat hij in grote klas zit waar alleen maar het niveau van de gemiddelde leerling wordt gepakt. Dus ja, mij verbaast dat helemaal niet.
Hey, en dan heb ik nog een tegenargument, meer een overkoepelend tegenargument. En daarna heb ik ook nog wat diepgravendere waarschuwingen voor je.
Kom maar op.
Op basis van eigen werk.
Ja, leuk.
Nou, ik zou kunnen zeggen, Tommetje, jij zit hier de zaak een beetje op te hypen. Wil je iets verkopen of zo? Want zelfs als het allemaal kan en privacy is geen probleem en ze krijgen persoonlijke aandacht, dan nog is er maar een onderdeeltje van het onderwijs, wat veel, veel omvattender is dan wat jij nu schetst. Alsof we hier zijn om een kennistoetje beter te maken. Het loopt allemaal niet zo vaart, jongen.
Ja. Ik heb hier echt wel over nagedacht. Zeker omdat ik dus... Er zijn sommige mensen die dit heel gaaf vinden. Er zijn mensen die mij persoonlijk benaderen van, oh, wat jullie met Aisha doen, dat is zo gaaf. En dat is zo'n mooi initiatief. Maar laten we zeggen, 99% van de mensen waar ik het aan vertel, die gaan hier niet op aan. En dus ik heb ook wel nagedacht van, ja, ben ik dit nou echt aan het hypen? Is dit zoveel groter in mijn hoofd dan het echt is? En ja, dan gebruik ik weer zo'n AI-docent. En dan denk ik, ja, dit werkt zo goed, dit werkt zo fantastisch. En dan komt er een wetenschappelijk onderzoek uit dat die AI-tutoren ook daadwerkelijk helpen bij het leren. Ja, ik denk echt, Marcel, dat we over 3 jaar, dat iedereen denkt van, wow, we hebben dat echt onderschat. What the fuck is er aan de hand? We hebben gewoon AI-tutoren die het inhoudelijk beter doen dan de gemiddelde docent. Dat onderwijs gaat er anders uitzien. Want waarom zou je nog die lessen geven zoals we nu doen, dus de kennisoverdracht op de manier dat we nu doen, als je weet dat die AI-tutoren dat beter kunnen? Dus ik vraag me dat ook wel eens af. Ja, ben ik er niet aan het overhypen? Ja, ik denk van niet. Maar ja, okay. Dat is precies ook wat ik met deze podcast wil overbrengen. Volgens mij heeft dit zoveel potentie en dit kan zoveel impact hebben. Op de een of andere manier doen we er niks mee. Ik las bijvoorbeeld, ik luisterde naar de intrede van Inge Molenaars, ja, van Nolai. Ja. En die was bijvoorbeeld heel trots dat zij allerlei experimenten doen achter gesloten deuren. En ik dacht van, maar hoe kan je daar trots op zijn? Je moet dit nu in de praktijk gaan toepassen, zodat we ervan kunnen leren. Want we moeten erachter komen hoe leerlingen dit gaan gebruiken. Hoe we dit weer kunnen verbeteren. Dat moeten we met z'n allen doen. En ja, dit is een hobbyproject voor ons. Hoe kan dat nou?
Ja, Tom. Nou, ik geef je een paar minuutjes de kans om weer een beetje af te koelen.
Dank je wel.
We zijn even meegenomen in jouw al dan niet gehypte hoofd.
Ja.
Dat was een leuke exercitie.
Ja.
Ik heb vorig jaar wel best wel wat experimenten al gedraaid. Want wij zijn allebei van het grandioos falen.
Niet bang zijn, gewoon doen.
Niet bang zijn, gewoon, nu verklap je het alweer. Dat is ons motto. En ik heb daar in die experimenten eigenlijk telkens dezelfde dingen teruggezien die wel een drempel opwerpen om AI-chatbots ook op een goede manier in te kunnen zetten. En ik vermoed dat we daar ook in de pilot met de VO-scholen behoorlijk tegen aangelopen en ook iets mee moeten. En ik maak het even simpel. Ik houd het op 2 dingen. Eén is dat wij heel snel overschatten de instrumentele vaardigheden van leerlingen en studenten. Dat wil zeggen, zijn ze überhaupt in staat om technisch gebruik te maken van zoiets? En je loopt tegen de meest platte dingen aan als een account aanmaken of op de goede website komen of weten waar je iets moet invoeren. Echt dat soort platte dingen kom je heel erg tegen.
Mm-hmm.
Dat is 1. Die is op te lossen, denk ik, op een vrij eenvoudige manier. Waren niet dat ook docenten hier nog in de achterlopen in het algemeen? Maar op het moment dat onze collega's dit allemaal goed weten, kunnen ze dat natuurlijk vrij eenvoudig overbrengen, lijkt mij. Het tweede is wat lastiger te tackelen en ook interessanter vind ik onderwijsinhoudelijk, is dat we erachter kwamen dat een chatbot eigenlijk een one-size-fits-all-achtige interface heeft, in de zin dat hij de neiging heeft om dingen uit te leggen op een bepaalde manier. En wat eigenlijk nodig is om de goede uitleg te krijgen voor jou op de manier waarop jij dat wil, is dat je inzicht hebt in hoe jij leert en hoe jij graag werkt. En dat stukje zelfreflectie moet je eigenlijk als leerling inbrengen in de chatbot, meeprompten om echt optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden. En ik heb gemerkt bij mijn experimenten dat als ik iets heel onderwijskundig in een chatbot wegzet, een bepaalde pedagogische benadering richting een student, dat de ene student dat toevallig fijn vindt en de ander denkt, ja, maar dat werkt niet voor mij. En daar stopt het dan al vaak. En op het moment dat ze gaan helpen met, ja, dat, maar wat werkt er dan wel voor jou? En dat, maar dat kun je gewoon prompten. Ja, dat is best wel een brug, zeg maar. Ook een hele gave brug en ook iets wat je, denk ik, als docent sowieso aan het doen bent met je studenten en leerlingen. In een soort coachende rol. Maar dat is ook wel echt een beperking als je op zaterdagavond op je kamertje zit. Want je gaat gewoon maar typen en je haakt af als het toevallig niet aansluit. En je hebt niet de tools om te denken, wacht even, maar dat heb ik nodig. En dan kan ik op die manier uit zo'n machine krijgen.
Ja.
Hatsa.
Ja, ja, mooie feedback. Dit kwam natuurlijk ook uit eerdere tests met Aisha. We hebben al meerdere dingen gedaan, in klassen ook. Wat ik wel ga doen morgen bij de kick-off is uitgebreid uitleggen hoe ze dit kunnen gebruiken. En een van de belangrijkste dingen vind ik zelf wat hierachter zit is, ik ga ook uitleggen, ja, als je wil, kan je gewoon een foto maken van je huiswerk en het maakt al je huiswerk. Dat ga ik ook vertellen. Maar ik ga er ook bij zeggen, van, ja, dat kan je wel doen, maar jij hebt over 2 weken die toets. Dus jij moet het zelf slim gaan inzetten, zodat je ervan leert. Dus ik geloof niet zo dat we opeens intrinsieke motivatie krijgen om te leren. Maar dat we zoveel toetsen hebben in het onderwijs gaat nu heel erg helpen en werken. Als stok achter de deur, dat ze dit slim inzetten. Nou, in die kick-off, in die workshops die ik ga geven morgen, ga ik natuurlijk ook uitleggen hoe ze dit kunnen gebruiken. Dus ik hoop dat ik ze dan al wat instrumentele vaardigheden meegeef. Ja. Op het tweede punt wat je zegt, ben ik het eigenlijk helemaal met je eens. En dan moeten we nog veel verder achterkomen wat leerlingen nou eigenlijk fijn vinden. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we in de praktijk bezig zijn. Dus ja, ik roep ook eigenlijk op van laten we dit groter maken. Volgens mij moet hier ook gewoon geld naartoe gaan. En laten we dit op meerdere scholen neer gaan zetten. Kijk, een van de dingen die ik jammer vind wat best wel een impact gaat hebben op dit, deze pilot een negatieve impact gaat hebben, is dat de leerlingen allemaal werken met een gratis account. Dat betekent dat ze gelimiteerd gebruik kunnen maken van die AI-docent. En dat is ongeveer, en dat ligt heel erg aan hoe druk het is op de service, 10 prompts per 3 uur ongeveer. Ja. Dus de leerlingen moeten daar heel slim mee omgaan. En ik denk dat als zij ongelimiteerd deze dingen kunnen gebruiken, en nou, over een paar jaar zal het alweer een stuk goedkoper zijn, dus dat gaat wel komen, maar dat die impact nog veel groter zou zijn. Maar ja, we hebben daar geen geld voor, wat ik zeg. Dit is een uit hand gelopen hobbyproject.
Ja.
Tja.
Ja, nou, duidelijke oproep. Hey, dat is nu. Waar gaat het heen? Kan je daar misschien iets meer over zeggen?
Ja, ik heb nog daar 2 dingen over. En we moeten ook zo naar de afronding van de podcast. Dus we moeten het niet te uitgebreid maken. Maar wat ik voor me zie, die AI-docenten die scoren dus nu al bijna een 10 op de eindexamens. En sommige AI-docenten scoren al een 10. Wat dus betekent dat ze geen bullshit meer genereren. Mm. Als wij die kunnen gebruiken om zelf leerboeken te maken, dan kunnen we die weer bij Aisha als soort van kennisbestand uploaden, waardoor Aisha beter gaat presteren, maar ook dat leerlingen het boek hebben, maar dan meteen kunnen praten met Aisha. Dus zeg maar echt op een andere manier dat kunnen gaan leren. Ik heb ook met uitgevers gepraat of zij hiermee met mij samen willen werken. Nou, dat willen ze natuurlijk niet. Of alleen via op hun manier. Want zij willen nog geld verdienen. En ik wil dit eigenlijk gewoon allemaal gratis uitgeven. En ook gewoon als gratis leerboeken, open leermaterialen. Ja, dat gaat er gewoon aankomen. Dat vind ik een hele logische. Dus
voor het einde van deze podcast hebben we Google om zeep geholpen en eigenlijk alle uitgevers van lesmaterialen?
Ja, dat gaat op termijn wel gebeuren. Okay. Is echt mijn verwachting.
En je had nog iets?
Het tweede is, nu is het een chatbot, maar wat nog veel gaver zou zijn als het meer is dan een chatbot. Dus we hebben al Advanced Voice Mode laten horen, ook in deze podcast. Mm. En ik heb Aisha ook al verbonden met Advanced Voice Mode. Dus dat je niet alleen maar kan chatten dus met typen, maar dus dat je daadwerkelijk mee kan praten. En je weet, leerlingen die zitten allemaal met oordopjes in. Gewoon lekker praten met je geschiedenisdocent, AI-geschiedenisdocent over Napoleon of zo. Lijkt mij geweldig.
Ja.
Maar...
Mag dat?
Nou, ik kan hier heel boos over worden, maar Europa wil daar dus een stokje voor steken. Er zit emotieherkenning in Advanced Voice Mode, wat natuurlijk hartstikke fijn is volgens mij. En dat willen ze niet toestaan in het onderwijs.
Het zou zomaar kunnen dat we hier nog een keertje op terugkomen.
Ja, absoluut. Maar ja, ik snap ook niet, wat is het probleem ervan dat wij... dat we emotieherkenning hebben in die leerlingen. Volgens mij zei jij het nog, willen wij autistische AI-docenten hebben?
Ja, nou ja, en dan... nou ja, laten we hier nogmaals op terugkomen, want ik merk dat het me ook weer ergert, zeg maar, die hele discussie.
Ja.
En dat is goed voer voor een nieuw onderwerpje een keer.
Check. Afsluiten hierbij?
Let's do it.
Mooi. Ik hoop dat jullie dit konden waarderen. Dat was hem dan weer. We duiken volgende week weer in een nieuw onderwerp en we sluiten af met het volgende motto.
Niet bang zijn, gewoon doen.
Welkom bij het AI. Dit is het niet, yeah.